De vraag is alleen, waarom staat er niet gewoon dat die vorst een verbond zal sluiten met de vorst, dan wel de leider van de Joodse staat? Dat ligt meer voor de hand. Of, wat ook gekund had, er zou een volk zijn wat een verbond zou sluiten met het Joodse volk. Volk met volk of leider met leider. Maar in plaats daarvan vinden wij de leider van, weet ik veel wie, want daar staat er niet bij, een vorst dus, die komen zal, die, en die ook een volk heeft, maar dat staat in dat vers niet. Maar die vorst, die leider, die zal een verbond sluiten met de velen van de Joodse staat. Waarom dat is, daar heb ik een idee over. Het eigenaardige is namelijk dat in Daniël, ik vertel het nou om algemeen even wat begrip te kweken voor bepaalde schriftgedeelten, zo even, hè. Niet eens om het verhaal zelf. Maar in Daniël gaat het om het Joodse volk, uw volk, uw stad. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het gaat puur om twee stammen van Israël. Het gaat niet om Israël, het gaat om twee stammen. En als het al een naam heeft, heet het niet eens Israël, heet het Juda. En om het koningshuis van Juda gaat het immers ook, enzovoorts. En dan wordt wel gesproken over een of andere figuur, een heidense leider, en die sluit een verbond met, ja, die Joodse staat kennelijk, maar een leider wordt daar niet genoemd. En eigenlijk moet je de conclusie trekken, denk ik hoor, dat is mijn gedachtegang, eigenlijk moet je de conclusie trekken dat kennelijk die leider daar niet is. Maar de vraag is, er moet toch een leider zijn, waarom staat er niet gewoon dat die figuur, die heiden, zullen Palestijnen zeggen meteen maar dan, waarom staat er niet gewoon dat hij een verbond sluit met de leider van de Joodse staat? Er moet toch een leider zijn. Die zoek daar, die is er niet. Maar het eigenaardige is dat in Openbaring 13, daar worden die beide machten die met elkaar een verbond sluiten beschreven. Daar vind je namelijk het beest, in de stijl van Daniël dus, maar vind je het beest uit de afgrond, dan wel uit de zee, wat in de Bijbel toch hetzelfde is. De leider dus van de heidense wereldmacht, en die sluit een verbond met een ander beest, namelijk het beest uit de aarde. En als het een uit de zee is en het zijn heidenen, en het ander is uit de aarde, dan moet dat Israël zijn. Heel eenvoudig, daar wordt gesproken over datzelfde verbond kennelijk. Er komt ook meteen een tijdrekening bij trouwens, van tijden, een halve tijd, of 42 maanden wil ik afwezen, ik weet niet precies wat erbij staat. Maar in ieder geval een periode van 3,5 jaar wordt daar ook genoemd, zodat je mag aannemen dat het daar inderdaad gaat om de 70ste week van Daniël. Of een deel daarvan, maar in ieder geval de 70ste week van Daniël. En daar wordt wel zo'n leider genoemd. Eigenaardig genoeg. Maar let op, daar gaat het niet over twee stammen van Israël. Daar gaat het over Israël. Daar gaat het namelijk helemaal niet over het Joodse volk. Daar gaat het over Israël als zodanig. En dat zijn er nog altijd minstens 12 stammen. Of 13. Of toch zijn er 13, maar het zijn er minstens 12. Dat is Openbaring 13. Daar komt een beest uit de zee. Op dezelfde manier als in Daniël 7, sluit daar ook volkomen bij aan. Dan heeft de profetie zelf een wat andere strekking natuurlijk. En daar wordt gezegd dat hij een grote mond heeft in vers 5, maar dat staat ook in Daniël 7. En dat hij godslasteringen spreekt, grote dingen spreekt tegen de Alleroosten, staat ook allemaal in Daniël, dus dat is allemaal hetzelfde. En aan hetzelfde, vers 5, aan hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Op zijn gang te gaan betekent dat gewoon. Zulks mag je gewoon weer weglaten. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen, 42 maanden. Ja, dan ben je netjes in de 70ste week van Daniël. Dus, maar dat is de helft van 7 jaar. 42 maanden, enzovoorts. Maar daarna in vers 11, ik zag een ander beest uit de aarde. Nou, als het een uit de zee is en het gaat om heidense macht, dan is uit de aarde uiteraard Israël. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, des lamshoornen gelijk, en je kon ook spreken. Het sprak als de draak en het oefent al de macht van het eerste beest in de aanwezigheid, tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen, maar dat kun je dus gewoon vertalen met land, hè? Want dat is het gewoon, aarde, land. Het maakt dat het land en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. Maar in elk geval, het betekent dus dat Israël Maar in ieder geval degenen die in het land wonen, dat is dan toch in elk geval de Joodse staat, tot een akkoord komt, een overeenstemming komt met die heidense macht die eerder in het hoofdstuk dus genoemd wordt. En dat valt volstrekt binnen de strekking van Daniël 9 vers 27. Die vorst die komen zal met de velen verbond maken enzovoort. Maar het hele punt is nu dat hier sprake is van deze twee beesten. Maar waarom zijn het in Daniël 9 dan niet twee vorsten of anders twee volkeren die met elkaar een verbond sluiten? En daar is een eenvoudig antwoord op, want langzamerhand vallen dingen sowieso op hun plek. En de ene kant, die vorst die komen zal, heeft namelijk niet eens een volk. Dus het kan moeilijk een volk zijn waarmee dat een verbond sluit met de Joodse staat. Die vorst heeft namelijk geen volk. Nee, dat is makkelijk genoeg. Ik weet niet of u de profetie zo uit het hoofd kent. Hij is de elfde hoorn uit Daniël, wat was het? 4 geloof ik. Nee, Daniël 7. De elfde hoorn, die kwam op tussen de 10. Maar het was er niet één van de 10. Maar hij oefende wel alle macht over de 10, over die 10 rijken, die 10 statenbond, weet u wel. Maar het was niet één van de 10, hij kwam tussen die 10, uit het gebied van die 10 wellicht, maar van tussen die 10 komt hij op. En het hele punt is dat die 10 staten zou in ieder geval zo moeten zoeken in het Midden-Oosten, of we weten tegenwoordig, het Nabije Oosten heet het tegenwoordig geloof ik. Vroeger noemden ze dat Midden-Oosten, maar dat hebben ze verschoven geloof ik, hè? Maar goed. Maar je zou dat daar in die Arabische volkeren moeten zoeken. Maar die ene grote machthebber moet van tussen die Arabische staten uit omhoog komen zonder dat het een van die staten is. Nou, dat kun je makkelijk invullen. Want zo'n figuur kennen wij. Met die kopjesdoek om zijn kop. Nou ja, wat zeg je nou toch weer uit. Met die theedoek om zijn hoofd, die figuur, ja, die bedoel ik, ja. Dat is makkelijk genoeg. De leider namelijk van het zogenaamde Palestijnse volk, wat officieel helemaal geen volk, maar in ieder geval geen staat, is. Maar met de leiding van de Palestijnen, met de leider van de Palestijnen, wordt kennelijk een verbond gesloten. Dat is het verhaal. En nou een ander punt is, waarom mis je een leider van dat Joodse volk in Daniël 9 en staat er dus met de velen? Losser kan het al niet gezegd worden, hè? En waarom vinden we wel zo'n figuur, zo'n leider, zal ik maar zeggen, hier in Openbaring 13? Dat is heel eenvoudig. In Daniël gaat het over twee stammen van Israël. Daar vind je de leider niet. Maar in Openbaring 13 gaat het niet over twee stammen, maar gaat het over alle 12 stammen van Israël. En nou is de leider er eigenlijk ineens wel. Zodat de conclusie, mijn conclusie, het is geen gospel truth wat ik nou zeg, maar mijn conclusie is dat die leider dus ook niet uit de twee, dat wil zeggen uit de Joodse staat voortkomt, maar voortkomt uit die staten die erfgenamen zijn van de 10, de andere 10 stammen van Israël. Of hij ook saxofoon speelt, of een speelman, dat weet ik niet. Nee. Hè? Maar soms verdenk ik hem ervan. Nee, waar het om gaat is gewoon dat die leider, die beest uit de aarde, als het één persoon is, en dan geloof dat het dat is, dan denk ik niet dat hij uit de Joodse staat voortkomt. Hij zou best een Jood kunnen zijn trouwens, maar dat is wat anders. Maar in ieder geval heeft hij niet de Israëlische nationaliteit. Dan komt hij uit de twee stammen voort, hij komt uit de 10 voort. Zodat het meest voor de hand ligt dat het de leider van Amerika is, van de Verenigde Staten dus. Want... Maar dat leg ik nou niet toe natuurlijk. Maar ik denk dat die 10 stammen daar gevonden worden. Hè, onder de bekende Angelsaksische volkeren. Waarvan de Verenigde Staten nog altijd het meest vooraanstaande is. Het grootste. Worden geacht Manasse te zijn. Maar dat is ook slecht te bewijzen. Dus dat doe ik ook verder niet. Maar ook los daarvan. Ook los van waar je hem zoeken moet. Kan ik rustig zeggen. Dat puur op grond van vergelijking van die schriftgedeelten. Ik in ieder geval de conclusie trek dat die leider dan kennelijk voortkomt. Niet uit de twee stammen van Israël. En dus uit de andere 10. En als je er wat praktische toepassing bij zoekt. Dan denk ik inderdaad dat het voor de hand ligt. Dat als de Joodse staat een verbond sluit. Met deze Arabische leiders. Dan wel, dat is dan punt 1. Waaraan op het moment gewerkt wordt. Want een overeenkomst tussen de Joodse staat met de Arabische wereld zal heus in de eerste plaats zijn, ook zoals het er nu uitziet, een overeenkomst met de Palestijnen. Want daar gaat het om. De Filistijnen dus. Ze zullen ongetwijfeld de Gaza's er ook weer terugkrijgen. Tenminste, aan mijn kant ongetwijfeld. Omdat uit andere profetieën, Daniel en Zacharia 9 bijvoorbeeld, blijkt dat in de toekomst inderdaad een oordeel komt, met name over Gaza, Ascalon, Asdod enzovoort, de steden der de Filistijnen, ja. En dat in Zacharia 9, dat wil zeggen in verband met de wederkomst van Christus. Daar komt eerst een oordeel over, kennelijk. Dus ik denk dat ze van oud de Gaza-strook krijgen. Maar dat is precies het stuk land waar vroeger de originele Bijbelse Filistijnen woonden. Ze zitten dik, maar dan ook dik in. Terwijl er geen historisch verband is tussen degene die zich nu Palestijnen noemen en degene die zich toen Filistijnen noemden. Dus er is geen verbinding tussen. Het is niet echt een volk. Het zijn zwervers. Maar dat betekent de naam ook. Klopt precies, hè? Ja. Nou goed, maar ik laat het daar maar bij. Waar het om gaat is dus dat ik verwacht dat inderdaad de Joodse staat, als die een verbond sluit met de Palestijnen, dat dat inderdaad is onder druk van en in samenwerking met, ja, met in ieder geval Amerika en Engeland en zo. Ja, natuurlijk. Zit er dik in. En ik denk als de grote man in de Verenigde Staten tegen de Joodse staat zegt, en nou moeten jullie een verbond sluiten met die lui, dan doen ze dat ook nog. Want er zit dan weinig anders meer voor ze op. Ik denk dat het dus daar naartoe gaat. En dat er dan een overeenkomst is, in de praktijk zelfs, tussen, ook niet alleen tussen de Joodse staat en de Arabische wereld, maar ook tussen Amerika en de Arabische wereld. Ik denk dat Amerika daar partij in zal zijn. Zit er dik in.
Kan je dan alle eigenschappen van dat tweede beest ook doortrekken naar Amerika?
Dat denk ik wel, ja. 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 Nee, maar je kunt. Nou, je kunt. Nou, dus ja. Daar ga ik dus liever niet op in. Eigenlijk. Want dan wordt het. Dan kun je beter Hilterman. Kunnen jullie beter Hilterman huren, denk ik. Maar. Hè? Jawel, maar ik zeg het ook met. Met de nodige omzichtigheid en zonder personen te beschuldigen of wat dan ook. Er staat nog te bezien hoe dat allemaal uitpakt. Maar de tweede beest uit de aarde beschouw ik ook niet als de leider van Amerika, maar als de leider van Israël. Ik blijf zo dicht mogelijk bij wat ik in de Bijbel lees daarover. Hè. En hoe dat dan precies uitpakt, weet ik natuurlijk ook niet. En of het de tegenwoordige president is van Amerika, nou, die kans zit er wel in. Ja, die kans zit erin. Tijdrekenkundig, volgens mijn berekeningen, die geen stuiver waard zijn trouwens. Daarom deel ik ze ook gratis uit trouwens. Maar die, volgens mijn berekeningen, zou dat best kunnen, ja. Maar ja, als de man morgen vermoord wordt, bedoel, dat weet je maar nooit, hè? Sprak hij cynisch. Maar, hè? Nou goed. Maar waar het om gaat is inderdaad dat in Openbaring 13 gesproken wordt over de stammen van Israël. Dat kan niet missen, want dat gebeurde eerder al, hè, in Openbaring. Daar ligt geen nadruk op het Joodse volk. Het gaat ook niet over het Joodse volk. Het gaat over Israël, als het al genoemd wordt. Maar het is Israël. En dat vind je verder terug in Openbaring 6 al. Want daar vinden wij een beschrijving van van een markante gebeurtenis die in de profetieën vele, maar ook vele malen genoemd wordt als de inleiding tot het aanbreken van het Koninkrijk van Christus over Jeruzalem. Kortom, een gebeurtenis die het einde van de 70ste week van Daniël markeert in de praktijk. En dat is namelijk in Daniël 6, vers 12. Openbaring 6, vers 12, sorry, ja. Ja, dat heb je met dit soort weer, hè. Openbaring 6, vers 12. Er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. De sterren vielen van de hemel. En woorden van gelijke strekking vinden we vele malen in de profetieën. Altijd met dezelfde strekking, namelijk de aanduiding van het einde van de 70e week van Daniël. Tegelijkertijd ook de val van Jeruzalem, maar tegelijkertijd ook het begin van wat dan genoemd wordt de dag des Heren, die immers komt met verwoesting en hoe dat maar heet mag. Maar dat is het einde van de 70e week van Daniël. Dat klopt ook, want daarna wordt vastgesteld wie er op de troon zit, namelijk het lam. En vers 17 zegt, de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan. En dit is een van die schriftplaatsen waaruit blijkt dat na de 70e week van Daniël eerst een tijd van toorn, de dag zijn stoorns, een tijd van toorn passeert voordat de volkeren tot geloof zijn gekomen, of hoe het maar heten mag. Maar een tijd van toorn dus, die moet leiden tot het aanbreken van de duizend jaren. Binden van Satan, het aanbreken van de duizend jaren, zeg maar. En dat is maar waar het om gaat. Deze dag des toorns kan natuurlijk niet zijn in periode in de duizend jaren. Het kan ook niet zijn in periode voor het einde van de 70e week van Daniël. Want het staat uitdrukkelijk dat het erna is. Namelijk na die verduistering van zon, maan en sterren enzovoort. En dat betekent dat die dag zijn stoorns, hier de aanduiding is voor de periode tussen, een periode moet ik dan zeggen, maar de periode dus tussen het einde van de 70e week van Daniël en het begin van de duizend jaren. Nou, dat is naar waar het om gaat. Dat is namelijk die periode die Herlinsi niet kent. Ik bedoel niet lelijk naar Herlinsi uiteraard, maar gewoon even vaststellen hoe dat zit. Hè? Als je de gedachtegangen volgt die Herlinsi dan uitgebreid gepubliceerd heeft, heeft iedereen wel eens van gehoord, dan zul je daarin tevergeefs zoeken naar de periode tussen het einde van de 70e week van Daniël en het begin van de duizend jaren. En dat is niet alleen daar, want in het zoeklicht vind je dat ook niet. Bedoel ik maar, het is namelijk onbekend. Men meent namelijk dat als die 70e week van Daniël voorbij is, wel dan begint het koninkrijk en dus de duizend jaren. Maar daar zit een misverstand, bij dat dus, want dan begint wel het koninkrijk, ja, aan het Joodse volk, of aan Israël, zal ik maar zeggen. Maar daarna moeten eerst al die andere volken ook nog aan Christus worden onderworpen. Moet bovendien eerst Jeruzalem herbouwd worden. Iets wat men gemakkelijk vergeet. Want het zal verwoest worden immers. Jeruzalem moet herbouwd worden. Bovendien, men kan wel het koninkrijk binnengaan, maar dan zal men wederom geboren moeten zijn. En dat kan alleen door het Romeinen 10. Dat kan alleen door het aanroepen van de naam des Heren. En hoe zullen ze aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt, enzovoorts. Dat betekent dus dat na de 70e week van Daniël, en dus na de officiële bekering in ieder geval van het Joodse volk, dat daarna eerst nog het evangelie gebracht moet worden, gewoon aan de volkeren. Want hoe zouden ze anders tot geloof komen? Nou, dat is ook prompt wat hier dan vervolgens vermeld wordt. Want zo opent het volgende vers, Openbaring 7. En wat er verder volgt, namelijk tot en met vers 8 in elk geval. Want daar wordt uiteengezet hoe daarna inderdaad 144.000 verzegelden uit 12 stammen van Israël. Ik heb bijna gezegd alle 12. Dat mag ik niet zeggen, want er ontbreekt er hier ook één natuurlijk. Maar dat 144.000 verzegelden uit 12 stammen van Israël als dienstknechten onze Gods, vers 3, verzegeld zullen worden. En u weet hoe het met dienstknechten van God is. Hun dienst bestaat altijd en in de eerste plaats uit een redelijke godsdienst. Dat wil zeggen, een dienst het woord betreffende. Een prediking van het evangelie dus. En Matthäus 24 zegt dan, en dit evangelie van het koninkrijk moet aan alle volkeren gepredikt worden. En dan pas komt het einde. En dat is eigenaardig, want Herlinsi en de zoeklicht maar een aterbeweer, of het maar heten mag, die weten heus wel dat Israël ooit het evangelie zal prediken aan alle volkeren. Maar men verzuimt te zeggen wanneer. Dat is een van de problemen die ik dus altijd meegesjouwd heb, van hoe bestaat dat nou? Want in de 70e week van Daniël kan dat niet gebeuren, want dan is Israël nog niet tot geloof gekomen. Hoe zouden ze het evangelie prediken? En na de 70e week van Daniël wordt al gezegd, er zijn de duizend jaren begonnen. Ja, dan moet het al gebeurd zijn. Anders beginnen die duizend jaren niet. Want men gaat het koninkrijk niet binnen zonder eerst tot geloof gekomen te zijn in wat er gepredikt werd uiteraard. Kortom, In het traditionele schema hebben we dus 2 seconden bij wijze van spreken om Israël het evangelie laten prediken aan alle volkeren. Dat klopt dus niet. Maar het hele punt is ook, er zit een aanzienlijke periode tussen het einde van de 70ste week van Daniel en het definitieve binden van Satan, het begin dus van de 1000 jaren. Dat is de periode die hier genoemd wordt, de grote dag zijn stoorns. En het is dus tegelijkertijd de periode waarin het evangelie gepredikt wordt. Beide dingen vinden gelijktijdig plaats. Namelijk een periode van toorn, zoals beschreven in de nu volgende hoofdstukken. Maar het wordt pas beschreven naar het eerst sprake is van die 144 verzegelden, die in diezelfde tijd uiteraard het evangelie zullen prediken, alvorens het einde van de tegenwoordige boze eeuw bereikt zal zijn. Dat is de gedachte. Er zit dus een flinke periode tussen. Nou, dat is waar het om gaat. Hoe lang die periode is, dat is dan het volgende punt. En daar zijn we bij in getal 33. Want hoewel ik geen enkele schriftplaats weet waar het letterlijk staat, heb ik er geen enkele twijfel over dat die periode exact 33 jaren zal duren. En hoe ik daarbij kom? Wel eenvoudig uit de typologie. Dat is niet anders. Geen enkel ander argument heb ik ervoor kunnen vinden. Eenvoudig uit de typologie. Want dat valt af te leiden uit die merkwaardige combinatie van getallen die we steeds tegenkomen. Namelijk die 7 en die 33 bij elkaar gewoonlijk. Trouwens, ik meen dat 33 altijd in de Bijbel genoemd wordt in combinatie met de 7. Dat wil zeggen, eerst de 7 en dan de 33. Nou, die 7 jaren die vinden we makkelijk genoeg terug. Noemen ze een periode van 7 jaar uit de Bijbel? 70ste week van Daniel, dat is de meest voor de hand liggende. Hoe dan ook, dat is de meest voor de hand liggende. Of je moet zeggen van, nou dat is zo lang als Jacob gewerkt heeft voor Lea dan wel Rachel. Dat wist hij zelf ook niet precies voor wie het was. Maar, dat maakte die vrouwen rondeling uit als je het mij vraagt. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar dat zou het kunnen zijn. En dan, het zou ook kunnen zijn 7 vette jaren of 7 magere jaren. Uit de geschiedenis van Jozef. Nou, dan houdt het wel op. Maar dat is minder bekend. Meest voor de hand liggend is de 70ste week van Daniel. Nou, als je daar meteen aan vastgekoppeld vindt, achter die 7, het getal 33, ligt het voor de hand om te kijken of er niet ook een periode van 33 jaar is die volgt op de 70ste week van Daniel. Nou ja, zo is het dus, hè. Zo vinden we dat. En dat leidt inderdaad geen enkele twijfel. De eenvoudigste, ik moet even nog wat anders zeggen. Als je nou nog een argument zoekt uit de schrift, zo even gauw uit het hoofd, waaruit blijkt dat er een aanzienlijke periode verloopt sinds het einde van de 70ste week en het begin van de 1000 jaren, dan vindt u die zo zonder meer uitgebreid in Matthäus 24, even gauw dan, hè. Ik weet niet of ik daar vorige keer wat van gezegd heb. Wel? Dat is wel gezegd. Goed, dan doe ik het nou heel vlug. Matthäus 24, daar vind je namelijk eerst de verdrukking van die dagen, die heb ik genoemd, hè. De verdrukking van die dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniel. In vers 22 van Matthäus 24. Dus straks citeer ik trouwens een paar maal vers 14. Het evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. En wie zou het moeten prediken? Wel, de 144.000 uiteraard. En het is dus na de 70ste week van Daniel. Maar goed. Hier staat in vers 29 van Daniel 24. Terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is de verdrukking van de tweede helft dus van de 70ste week van Daniel. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Kortom, hetzelfde dus als wat we zojuist lazen in Openbaring hoofdstuk 6. En hier staat dan, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. In Openbaring 6 staat, dan begint de dag des toorns. Klopt precies. Komt volstrekt met elkaar overeen. Het is namelijk de verschijning van de Heer aan Israël. Dat wil zeggen aan Jeruzalem eigenlijk, op de Olijfberg, daar begint het mee. Aan uw volk en uw stad, die van Daniel dus, enzovoorts. En daarna begint de dag des toorns, want dan zal Christus gepredikt worden aan de volkeren. En dat in de dagen waarin de Palestijn de lakens uitdeelt in Babel. Maar goed. Maar hierna staat er vervolgens in vers 31 dat de Zoon des Mensen zijn uitverkorenen zal bijeenverzamelen. Dat moet wel, hij moet ze eerst bijeenverzamelen en aanwijzen bovendien. Anders kan hij er niet 144.000 uit verzegelen. Dat moet er dan wel eerst zijn. Daarna zegt vers 32, leert van de vijgenboom, altijd al een type van staat Israël, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn taktenen wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij niet dat de zomer begonnen is, maar dat de zomer nabij is. En dit uitspruiten van de vijgenboom is uiteraard de herleving van de staat Israël. Niet van twee stammen, van 12 stammen uiteraard. En dat is niet in onze dagen, want er staat een vijgenboom weliswaar daar in Palestina, maar die is morsdood. Volstrekt dode, levenloze, ongelovige Joodse staat. Daar is niks christelijks aan. Dat zullen ze zelf ook zeggen, dat er niks christelijks aan is. Dus is het ongelooflijk. U wil het Joods orthodox hebben? Ja, dan begint het verhaal van voren af aan. Daar had Paulus ook mee te maken. En ik kreeg 45 stokslagen van de Joden. Van orthodoxe Joden uiteraard. Dat is niet christelijk. En deze Joodse staat is net zo min christelijk. Is net zo goddeloos als in de dagen van Paulus. Of in de dagen van Jeremia. Met alle keren als resultaat de verwoesting van de staat en van Jeruzalem. Maar wanneer er sprake is van bekering en van wedergeboorte, zal ik maar zeggen, en dus een herstel in geloof van de Joodse staat, dan is er sprake, of van de staat Israël moet ik zeggen, dan is er sprake van het zacht worden van de takken van de vijgenboom. De bladeren zullen uitspruiten en dan wordt het binnenkort zomer. Hoe lang duurt het dan nog? Eén geslacht, vers 34. Dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dat komt goed overeen in een periode van 33 jaar. Het geslacht, het is niet de lengte van een geslacht. Je hoeft dus ook niet te weten hoeveel jaren dat zijn. Dat is ook een wijdverbreid misverstand. Er staat, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan. Als een geslacht 40 jaar is, als het dan zo is, volgens sommigen, wel, het is ruim binnen 33 jaar namelijk. En vervolgens wordt dan ook gesproken over de dagen die dan volgen. Die worden vergeleken met de dagen van Noach. Dat waren 120 jaren overigens. Dagen namelijk waarin de komst van het oordeel werd aangekondigd. Het zou uitlopen op de ondergang van alle goddelozen en het behoud van de gelovigen. In dit geval Noach en de zijnen. Maar zo zal het in die periode uiteraard ook gaan. Het zijn namelijk de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. De dagen namelijk van de aanwezigheid. Want dat betekent het. De dagen van de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Dat is vers 37 waar dat staat. Na 120 jaar zou het regenen en hier na 33 jaar komt het definitief oordeel over de mensheid. Met het resultaat dat de goddelozen worden weggenomen en de gelovigen blijven op aarde over. Precies zoals het hier beschreven staat in het gedeelte vanaf vers 36. Maar ook het volgende schriftgedeelte spreekt allemaal over die periode in de eerste plaats. En daarna pas in vers 31 staat, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar dat is inderdaad een aanzienlijke periode later. En dat is dus kennelijk diezelfde periode van 33 jaar. Matthäus 24 vers 31. Oh sorry, het is 25 inmiddels. Ja, goed. Ja. Lastig dat men dat weer tot een ander hoofdstuk gemaakt heeft. Maar Matthäus 25. Nou goed, een aanzienlijke periode dus. De manier waarop ik deze dingen meestal aan elkaar koppel is via Openbaring 12. Ik neem aan dat dat een bekende profetie is. Openbaring 12 namelijk maakt melding van de bekende vrouw waar we hier al vaker over gesproken hebben. Een vrouw bekleed met de zon en de maan en een kroon van 12 sterren. Ik heb al eens vaker gezegd, die vrouw is in ieder geval een beeld van Israël. En als je daar naar nader moet specificeren, denk ik altijd dat het niet het Joodse volk is, als je moet specificeren. Niet het Joodse volk, maar precies de andere. Hè? Niet de twee stammen, maar de 10 stammen. Dat is makkelijk genoeg. Omdat naar de aardse, namelijk naar de vrouwelijke lijn, de aardse lijn, de gemeente niet voortkomt uit Juda, maar inderdaad uit Efraïm. Langs de geestelijke lijn komt de gemeente voort uit Juda. We hebben namelijk geestelijk deel aan Christus, de Heer Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda. Dus de geestelijke lijn loopt inderdaad via Juda. De zaligheid is bij ons terechtgekomen uit Juda. De zaligheid is in Christus en is dus uit de Joden en kwam bij ons terecht. Maar naar aardse, namelijk langs de vrouwelijke lijn, is het niet Juda, maar is het inderdaad Efraïm. Daar ga ik wel verder niet op in. Maar ik zeg Efraïm, ik denk dus Jozef. En die gedachte ligt zeer voor de hand, want zon, maan en 12 sterren, daar maken wij voor het eerst mee kennis in verband juist met Jozef. De dromen van Jozef, ja. Dus vandaar. Nou, in ieder geval, die vrouw was zwanger en riep baarsnood hebben zijn in pijn om te baren, vers 2. En toen werd een ander teken gezien, een grote rode draak enzovoorts. Kortom, dat is het beest uit het volgende hoofdstuk, uit de afgrond, uit de zee, uit Openbaring 13. En stond voor de vrouw, staat in vers 4, die baren zou op dat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dat kind is, zoals langzamerhand bekend, een beeld van de gemeente. De mannelijke zoon, uit vers 5 dus, die net als de Heer Jezus zelf de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, want de gedachte is ontleend aan Psalm 2, waar deze uitspraak gedaan wordt over de Heer Jezus, de Zoon van God. En hier wordt de uitspraak gedaan over de zoon van deze vrouw. Dat is ook wel aardig. Alleen, deze mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, voor de draak uit. Terwijl de gedachte in verband met Christus uiteraard is niet dat hij wordt weggerukt voor het naderende gevaar of zo. Maar hij is juist degene die de overwinning zou behalen en dat soort zaken. Dat wil zeggen, dat is wat anders. En dat betekent dus dat deze uitspraak, haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon, op geen manier is toe te passen op de Heer Jezus. Want zijn hemelvaart, want daar gaat het dan kennelijk over, zijn hemelvaart was juist nadat hij de kop van de slang vermozzeld had, of hoe het maar heten mag, nadat hij de machten en overheden in het openbaar had tentoongesteld en over hen getriomfeerd uit Filippenzen dus, om maar eens wat te noemen. En hij werd erbij gezet ver boven elke overheid en macht, hoe het maar heten mag. Dus hoe dan ook, daar kan je het niet op toepassen. Het punt is dan ook dat dit gaat niet over de Heer Jezus, maar over de gemeente. Maar tegelijkertijd houdt het in dat de uitspraak dat hij al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede uit Psalm 2, niet alleen binnen het kader van Psalm 2 wordt toegepast op de Heer Jezus, maar binnen het kader van Openbaring 12 wordt het ook toegepast op de gemeente. Hetzelfde geldt trouwens voor de andere uitspraak in Psalm 2. De uitspraak namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is een uitspraak die van toepassing gebracht werd op de Heer Jezus op de dag van zijn opstanding, want er staat in Handelingen 13, op de dag van zijn opstanding en hemelvaart, zijn uiterste verhoging namelijk. En het betekent automatisch dat deze uitspraak dan ook op de gemeente van toepassing is. En die is dus van toepassing op de dag van de opname van de gemeente. Waarbij God zal zeggen tot de gemeente, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik kan trouwens niet missen, want waartoe zijn wij tevoren verordineerd? Tot aanstelling als zonen, Efeze 1 vers 5 of zo. Ja, de zoonschap, tot aanstelling als zonen. Aanstelling als zonen, en dat gebeurt met deze uitspraak altijd, namelijk gij zijt mijn zoon, heden heb ik u aangesteld, of stel ik u aan, heb ik u gegenereerd. Kan niet missen. Dat was Efeze 1 en anders natuurlijk Romeinen 8. Want waar wij op wachten als gelovigen in onze bedeling, is de verlossing van ons lichaam en daarmee de aanstelling tot zonen. Ja, kan niet missen. En dus de uitspraak over heel de gemeente, namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat is erg onbekend, maar dat komt omdat men allemaal denkt dat de gemeente een vrouwtje is. En uitsluitend dat dan bovendien nog. Hè? En dat is dus het misverstand. Maar goed, haar kind werd weggerukt door God in zijn troon, en dan staat er in vers 6, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En waarom vlucht de vrouw nou naar de woestijn? Omdat die draak achter haar aan zit. Ja. En bovendien, waarom is het 1260 dagen? Omdat deze gebeurtenissen zich afspelen dus vervolgens in de 70ste week van Daniël. Dus de tweede helft overigens van de 70ste week van Daniël. Waarbij je meteen ook hier de combinatie hebt van punt 1, de opname van de gemeente. En dan meteen kennelijk het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Waarbij de vrouw, Israël in het algemeen dus, de gelegenheid krijgt om te vluchten naar die plaats in de woestijn. Naar Petra dus, tegenwoordig Jordanië. Petra, de plaats in de woestijn. En ze krijgt daartoe 3,5 jaar de gelegenheid, want 3,5 jaar lang is het vrede en zonder gevaar. En dan hebben ze namelijk, heeft de Joodse staat een verbond met die Palestijnen. Dan is daar de mogelijkheid inderdaad om het land te verlaten en om naar Jordanië, naar Petra te gaan enzovoorts. Alleen als het midden van de 70ste week aanbreekt, openbaar, of Matteüs 24, en dus het verbond gebroken wordt, Daniël 9 vers 27, dan zegt Matteüs 24 dat men dan binnen de kortste keren, met de hoogst mogelijke spoed, moet vluchten het land uit. Ja, dat zal wel, want het is het eind van die 3,5 jaar waarin die vlucht sowieso mogelijk was. En daarna, eerste periode waarin men vluchten kan voorbij is. Dan volgen daarna nog 3,5 jaar. En dat is de periode waarin het overblijfsel uit Israël bewaard wordt. Veilig is inderdaad voor de vijand. In de woestijn, daar de plaats in de woestijn, haar van God bereid. Opdat zij, namelijk de gemeente, haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Nog eens wat zeggen. Als letterlijk is, dan gooien we mannen uit de hemel. Maar meer voor de hand ligt om dat ook overdrachtelijk te nemen. Het gaat allemaal overdrachtelijke dingen. Behalve dan die tijdrekening weer. Dus je weet nooit of het letterlijk of overdrachtelijk is. Maar als het letterlijk is, dan geven we Israël manna in de woestijn. Uiteraard. En als het overdrachtelijk is, dan... dat is makkelijk genoeg. Waar is manna een beeld van? Het woord Gods. Het woord des levens. Ja, dan geven we ze dat. Ja, zit er dik in. Waarna wij ogenblikkelijk kortsluiting hebben op dit punt, voor de gelegenheid in ieder geval met Leviticus 12, want hier is een vrouw die bevalt van een mannelijke zoon en daarna breekt de 70ste week van Daniël aan en dus een periode van 7 jaar. Dus dan zoeken we Leviticus 12 op, want dat is een volstrekt logisch, ik zei het dan overdrachtelijk, maar het is volstrekt logisch verband. En in Leviticus 12 staat dan, vanaf vers 1, verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven, namelijk een knechtje gebaard zal hebben, wat denkt u van een mannelijke zoon? Zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Nou, dat vind je dus in Openbaring 12 ook. De vrouw baart een mannelijke zoon, namelijk de gemeente. En daarna breekt de periode van 7 jaar aan, zijnde de 70ste week van Daniël, waarin Israël inderdaad onrein is. Namelijk nog niet wedergeboren of tot geloof gekomen is, of hoe dat maar heten mag. Toch? Want officiële bekering zou pas plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus in die 7 jaar, kun je rustig zeggen, is Israël onrein. Maar hier staat het over in de Levitische wet. Wanneer zij een knechtje zal gebaard hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens het gebruik, de gebruikelijke onreinheid. Volgens de dagen der afzondering haar krankheid zal zij onrein zijn. Er staat nog een drukfout in, ook nog, in mijn Bijbel, heb u dat ook of niet? Ja? Volgens de dagen der afzondering haar het krankheid zal zijn onrein zijn, staat er. Maar het eerste zijn moet zijn zij, zei hij. Nou ja. Gewoon foutjes. U zong het trouwens er straks heen hoor. En roem is gena, zingt u dan allemaal. Uit het lied er straks. Maar dat is ook een drukfout in de tekstbundel van Johannes de Heer. Ja, ja, goed. Maar het is niet de tekst. De tekst is en roem in gena. Ja. Ja, nee, dat moet in zijn. Dat is gewoon een drukfout. Ja. Zetfout. Dan krijg ik ruzie met mijn broer. Nou goed. Maar in ieder geval, de vrouw zou 7 dagen onrein zijn. En daarna, staat er, en op de 8e dag, dat wil zeggen na 7 dagen, op de 8e dag, als de 7 voorbij zijn. En nou even meteen kort sluiten. Als de 70ste week voorbij is, zal het vlees zijn er vooruit van de gemeente dus. Want dat is het jongetje. Besneden worden. En dan krijgen we weer de test of we weten wat besnijdenis is. Besnijdenis is een beeld van het tot stand komen van, dan wel het openbaar maken van, eigenlijk, het openbaar maken van een nieuwe schepping. Het wegnemen van de omhulling, heet zoiets. Het wegnemen van de, je moet er niet aan denken, maar het wegnemen van de omhulling heet dat. Openbaar maken is niet een beeld van dood, hoewel het er bij betrokken is natuurlijk, maar het is juist een beeld van opstanding. Dat is net als met de doop in water trouwens ook, hè. Het is een beeld van opstanding. Maar besnijdenis veronderstelt het openbaar worden van een nieuwe schepping, van nieuw leven. In dit geval van het openbaar worden van de gemeente. Why not? Ja, op de Olijfberg. Op de Olijfberg.
Is dat ook waar de schepping naar uitziet en naar zucht naar de openbaring van de Zonen Gods? Of is dat iets heel anders?
Nee, de uitspraak in Romeinen 8 over dat de schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods is een erg algemene uitspraak. Het is gewoon een erg principiële uitspraak. Zo is het nou eenmaal. Het is een algemene waarheid waarna je nader gespecificeerd wordt in Romeinen 8 en toegepast wordt op ons. Want er staat wij ook zelf, wij zuchten in, wij die de eerste dingen des geestes zijn, wij zuchten in onszelf verwachtende de aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, voor ons privé geldt dat, voor de gemeente in zijn geheel geldt dat. Wij wachten op het openbaar worden van die dingen die helemaal geestelijk zijn en niet gezien kunnen worden. Maar in het algemeen wordt het eerst van de hele schepping gezegd, maar dan slaat het niet eens op de wederkomst van Christus of het openbaar worden van de gemeente, maar gewoon op de jongste dag uiteraard. Dus de algemene gedachte. Dus een erg algemene waarde die daarna gespecificeerd wordt. Maar in ieder geval is het zo dat als het koninkrijk op aarde gestalte krijgt en dus in zekere zin Christus openbaar wordt, de Zoon openbaar wordt, worden ook de Zonen Gods geopenbaard, namelijk de gemeente. Want wij zullen als gemeente met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Hoe dat eruit ziet, dat weet ik ook niet. Maar voor zover je kunt voorstellen, ik denk dat als de Heer verschijnt straks in de toekomst op de Olijfberg, zijn wij er in ieder geval bij. Dat blijkt uit heel andere uitspraken trouwens. Op zijn ezel. Op zijn ezel, dat is namelijk de gemeente, die ezel. Uit Zacharië 9 ben ik er alweer. Zacharië 9, de intocht in Jeruzalem. Einde van de 70ste week. Einde van de 69ste eindigde met de Heer op een ezel op de Olijfberg. De 70ste week eindigt net zo goed met de Heer op een ezel op de Olijfberg, bij wijze van spreken. Maar die ezel is de gemeente.
Maar Jozef stuurde zijn taken weg.
Dan moet ik even nadenken hoor.
Toen is het openbaar naast zijn broer.
Jozef stuurde de hele familie, zijn vrouw in ieder geval, de Egyptenaren weg, toen hij zich aan zijn broeders bekend maakte. Maar dat slaat op dat de Heer zich bekend maakt aan de gemeente en daar is niemand bij. Ja, ik zei als de Heer zich bekend maakt aan de gemeente, zich openbaart aan de gemeente, daar is niemand bij, dat is in de hemelnaam. We gaan naar hem, dus punt 1. Punt 2, de waarheden omtrent de gemeente zijn ontleend aan die van Israël. Als de Heer zich dus bekend maakt aan Israël, zijn de heidenen daar ook niet bij. specifiek zijn vrouw. Nee, er was niemand bij. Er staat, iedereen ging eruit. Dus het was een onder ons, onder Jozef en... dus ik, die klemt dan specifiek op die vrouw, die negeer ik dan even. Maar er was inderdaad niemand bij, nee. En er zijn geen heidenen bij, ook dan trouwens bij diezelfde gelegenheid. Geen ongelovigen, niemand. Die vallen trouwens op hetzelfde moment dood neer. Want dat is wat er aan het eind van de 70e week van Daniël gebeurt. Maar ik zei ook in de eerste plaats dat wij met de Heer daar zullen zijn. De volgende, maar dat heb ik nog niet gezegd, de volgende vraag is natuurlijk of wij daar ook gezien worden dan vanaf de aarde. Dan is mijn volgende vraag, door wie dan? Door het handje vol gelovige overblijfsel daar uit Jeruzalem. Ja, of dat maar zo belangrijk is. Waar het om gaat is dat de gemeente daar met Christus actief wordt in de daaropkomende tijd enzovoorts. Daar gaat het om. Die gemeente zal uiteraard met Christus bekendgemaakt worden, ook aan de wereld. Dat kan niet missen. Maar hoe, dat zou ik niet kunnen vertellen. Maar in ieder geval, het is de concrete uitspraak uit de schrift, dat als hij zal geopenbaard zijn, zullen wij hem gelijk zijn en we zullen delen in zijn heerlijkheid. En aangezien het openbare heerlijkheid is en die bekendgemaakt wordt, geldt het voor de gemeente uiteraard ook. Maar, wanneer verschijnt de Heer in heerlijkheid? Wanneer wordt de Heer bekendgemaakt? Daar kun je dus minstens drie data van noemen. Aan de gemeente, aan Israël en de volkeren. Dus met de opname, 7 jaar later en dan nog 33 jaar later heb je ze alle drie weer. Dat kan alle drie, dus dat zegt op zich niks. Maar in ieder geval, op de 8e dag zal het vlees zijn ervoor hebben besneden worden. Ik zei nou, dat is dus het kind en dus is het de gemeente. Ik had minder problemen op de hals gehaald als ik meteen gewoon eerst gezegd had. Dat is Christus uiteraard, die verschijnt in de heerlijkheid. En die waarbij de bedekking weggenomen zal worden. Die herkend zal worden door het volk enzovoort. Want dat is in ieder geval wat Zacharia ook uitgebreid beschrijft. Dat is dan weliswaar niet Zacharia 9... maar wel Zacharia 13 en in zekere zin 14. Maar Zacharia 13 gaat eigenlijk over niks anders. Dat de Heer zich daar bekend maakt aan Israël ter gelegenheid van die wederkomst daar. Of het op dezelfde dag nog precies is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval hetzelfde jaar, want we rekenen nou op jaren nauwkeurig. Hè? Na 7 jaar dus. Dat betekent gewoon dat aan het einde van de 7 dagen... het knechtje besneden zal worden. Dat betekent dat aan het einde van de 7 jaar dus de zoon, Christus, bekendgemaakt zal worden. Zal verschijnen. En dat, tot zover is het gewoon het oude verhaal. Maar dan krijg je vers 4, waar staat, daarna zal zij 33 dagen blijven. Want met die telling van 7 is er niet af, er komt nog 33. Als je tot zover volgt, dan kan het niet missen. De 33 dagen moet dan aanduiding zijn van de lengte van de periode na de 70e week van Daniël tot aan de 1000 jaar. 33 dagen, dus weer 33 jaar. Kan niet missen. Daarna zal ze 33 dagen blijven in het bloed haar reiniging. Zij blijft dus onrein, betekent dat gewoon. Israël blijft onrein. Niets heiligs zal ze aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen. Dus een van die merkwaardige schriftplaatsen waar heiligdom staat, terwijl iedereen weet dat het de tempel is. Waarna de vraag altijd is, maar waarom staat er dan heiligdom? Omdat er geen tempel is op de plaats waar de tempel zou moeten zijn. En dan heet het dus een heiligdom. Want een heiligdom is niet een heilig, hoeft niet een heilig ding te zijn. Kan ook gewoon zijn een heilig plaats. Dat is ook een ding trouwens. Maar heiligdom is niet per definitie de tempel. De tempel is wel een heiligdom, maar een heiligdom is nog niet de tempel. Het kan ook zijn de plaats waar de tempel zou moeten staan. De heilige plaats, heette het immers in, dat is leuk hè, Matthäus 24. De gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En in Daniël wordt gesproken over een heiligdom. En hier wordt ook gesproken over, tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat betekent in ieder geval dat er geen tempel is in die dagen. Dat kan het niet missen, want de tempel zal ongetwijfeld pas gebouwd worden. Als hij gebouwd wordt, zal hij pas gebouwd worden in de 1000 jaren, niet ervoor. lijkt me een duidelijke zaak. Daar is nog een argument voor, maar daar kom ik later wel op. Maar tot niets heiligs zal ze aanroeren en tot de heiligdom zal zij niet komen totdat de dagen haar reiniging vervuld zijn. Want profetisch zijn het de dagen waarin het koninkrijk gebouwd zou moeten worden. Dat is nog steeds niet zo officieel begonnen omdat de koning daar is enzovoorts. Maar het koninkrijk als zodanig moet in de praktijk nog gebouwd worden. En dat gebeurt in die periode van grote verdrukking, de periode van de dag des toorns. Dagen waarin onstellend veel bloed zal vloeien. Niet zozeer onder Israël, maar in ieder geval wel onder de mensheid in het algemeen. Nou, dat is inderdaad de gedachte. Dus de meest voor de hand liggende combinatie van deze typologische 7 en 33 met de gebeurtenissen van de 70ste week en daarna. De combinatie dus van Openbaring 12 en Leviticus 12. Goed, even terug dan naar Leviticus 12. Waar na dit hele verhaal vervolgens staat in vers 5. Maar indien zij een meisje gebaat zal hebben, zo zal zij 2 weken onrein zijn volgens haar afzondering. Daarna zal zij 66 dagen blijven in het bloed, haar reiniging enzovoorts. Er zijn dus ineens dubbele cijfers. Als er een meisje geboren wordt. Het lijkt me duidelijk dat daar geen. Kijk even naar die kant. Het lijkt me duidelijk dat er geen medische indicatie is waarom de kraamvrouw 2 maal zo onrein zou zijn, althans 2 maal zo lang onrein zou zijn bij de geboorte van een meisje. Waarmee je maar in ieder geval maar weer ziet dat het hier ook daar niet om gaat, maar inderdaad gaat het om typologie. Dus het lijkt me een duidelijke zaak. Vervolgens is natuurlijk de vraag, wat betekenen die dubbele cijfers daar dan? En dan moet ik u zeggen, dat zou ik niet weten. Ik heb wel eens een theorie gehoord dat die dubbele cijfers hier de periode zou geven. Zie je wel? Ja, kijk voor zoveel jongens. Dat het de periode zou geven na de 1000 jaren, de periode namelijk tussen de 1000 jaren en de jongste dag. Daar zit namelijk ook nog een periode tussen waarin Satan weer losgelaten zal worden. En ja, misschien wel, maar geef nou eens 1 reden waarom dat zo zou zijn. Hè? De enige reden zou moeten zijn dat we daar ook een periode hebben die nog komen moet, waarvan we de lengte niet kennen. En nou we toch bezig zijn, zouden we dit misschien daarvoor kunnen gebruiken. Maar dat is mij onvoldoende argument.
Dit staat er toch uit, niet voor niks, ik bedoel, dit zal toch wel een betekenis hebben als zo
lang. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat ik ook zou moeten weten wat het betekent. Daarom zei ik, de vraag was ook, kun je wat zinners zeggen, zojuist. Dat heb ik nou met opzet niet op de band staan, maar mijn antwoord was meteen nee. Dat was een goed antwoord, denk ik dan. Dat wil zeggen, ik vind een aardige suggestie, maar die ken ik al wat langer natuurlijk, die suggestie. Maar ik kan er geen enkel argument voor vinden. Behalve dan dat we nog graag zouden weten hoe lang die periode zou zijn. Aan de andere kant, de periode van het einde van de 1000 jaren tot aan de jongste dag, daarvan vind ik uitdrukkelijk wel in de Bijbel vermeld dat niemand dat weet. Dus dan ben ik in redelijk goed gezelschap, denk ik altijd, als ik het ook niet weet. Want ik heb het overgeslagen daarnet toen ik heel snel even door Matthäus 24 heen vloog. Want daar stond dat binnen 1 generatie, binnen 1 geslacht zouden al deze dingen geschied zijn. De volgende tekst zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand. Nou, ik ook niet, dus. En om dan dit, die 14 en 66 daarin te passen, daar heb ik punt 1 geen aanwijzing voor dat dat zo zou moeten vanuit Leviticus 12 zelf. En in de tweede plaats lijkt me dat toch een beetje in strijd te zijn met wat Matthäus 24 dan zegt. Anders zouden we dat namelijk wel weten wanneer die jongste dag is. Dus meer kan ik daar ook niet over zeggen. Ik weet het ook niet. Aan de andere kant weet ik wel dat dezezelfde dubbele cijfers wel degelijk nog een keer voorkomen. Die heb ik niet genoteerd. Nee, natuurlijk niet. Maar die dubbele cijfers komen namelijk wel een keer voor, nog een keer in de Bijbel, namelijk in de geschiedenis van Jozef. Die 30 jaar is als hij uit de gevangenis gehaald wordt en wordt gemaakt tot koning. tot vader van de farao. Wij zeggen altijd onderkoning. Ik prefereer altijd te zeggen, hij werd gemaakt tot vader van de farao, want dat is precies een hele trap hoger. Staat er? Hij werd farao's vader, staat er? Nou ja, goed. Dus een uitdrukking waarbij Jozef geacht werd zelfs hoger dan farao te zijn in Egypte. Maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar vanaf dat moment, op 30-jarige leeftijd van Jozef, begint er een periode van 7 jaren, 7 vette jaren namelijk, 2 maal vermeld, in 2 dromen, 7 vette koeien, 7 vette aren. En dan dus 7 jaren, maar 2 maal vermeld. Daarna 7 magere jaren, ook 2 maal vermeld, dezelfde wijze. En het enige wat we daar nog uit kunnen rekenen, voor zover ik weet, is de periode die daarop volgt tot aan de dood van Jozef. Want van Jozef staat dat hij 110 jaar oud werd. 2 maal vermeld, ook 2 maal vermeld, merkwaardig genoeg. Alles dubbel dus, hè. Aan het einde van Genesis. Ja, staat 2 keer. Jozef wordt 110 jaar oud. En dat betekent dan dat na die 7 vette jaren en na die 7 magere jaren Jozef nog 66 jaar geleefd heeft. Dus dan krijg je ook 14 en 66. Of 2 maal 7 en 66. Dat zijn de dubbele cijfers van 2 maal 3,5. Zijn er de 70ste leeftijd Daniel. En 33. En de eenvoudigste verklaring die ik daar altijd voor gehad heb in het verleden was dat wij nou eenmaal, zodra het over Egypte gaat, geconfronteerd worden met dubbele cijfers. Dat is namelijk niet alleen hier zo. Dit zijn typisch dubbele cijfers. 7, 7 en 66. Maar ook als de periode van Israël in Egypte vermeld wordt, de tijd waarin de kinderen Israëls, heet dat, in Egypte geweest zijn, dan staat er 2 maal, min of meer, dat zij daar 430 jaren of zo geweest zijn. Terwijl als je het narekent, aan de hand van andere gegevens, was het absoluut geen 430 jaar, maar slechts de helft, namelijk 215. Daar is hier en daar nog wel een spel tussen te krijgen. Maar de algemene gedachte, de algemene leer is altijd, het is al 430 jaar in Egypte geweest is. Maar het kan niet kloppen. Het moet maar kan maar de helft geweest zijn, want later wordt gezegd dat 430 jaar de periode is vanaf Isaac, in de dagen van Abraham, dus feitelijk nog, tot aan de uittocht uit Egypte. Zodat die 430 jaren dan toch dubbele cijfers zijn. Maar alles in Egypte gaat dubbel. Die is nog moeilijker, de vraag waarom. Ik denk dat het is omdat die gebeurtenissen in Egypte, in het algemeen gesproken, verband houden natuurlijk met het leven van Jozef en al wat ermee samenhangt. En dat het dus de verwijzing is naar de situatie van onze bedeling, waarbij Israël gezegend wordt, maar niet in Kanaan, maar buiten Kanaan. In de wereld, in Egypte namelijk. Zodat de hele geschiedenis van Jozef in al zijn details een verwijzing is, wel degelijk, dat ben ik zelf van overtuigd, naar onze bedeling en de roeping van de gemeente dus. En het eerstgeboorterecht van Jozef is niks anders dan het eerstgeboorterecht van de gemeente. Niet alleen overdrachtelijk, maar ook letterlijk, overigens. Maar goed, daar ga ik nou dus voor deze keer dan maar weer eens niet op in. Maar en onze bedeling wordt gekenmerkt door een 2, door 20, door 2000, namelijk door een dubbeldeel, namelijk door eerstgeboorterecht enzovoorts. Ik geloof dat het daarop vast zit. Alles wat in Egypte is, is op een of andere wijze dubbel, ook de tijdrekening. Zodat ik geneigd ben de cijfers uit Egypte van 14 en 66, of eigenlijk van 7 en 7 en 66, gewoon te halveren. En weliswaar te zien als een beeld van de 40 jaren van de vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van het duizendjarig rijk. Maar ik moet erbij zeggen dat dat ook niet de enige toepassing is trouwens van die cijfers en die gegevens daar. Maar dat het dubbele cijfers zijn, dat is nu eenmaal zo met alles wat in Egypte zich afspeelt.
Jozef is zelf ook dubbel geworden in Efraïm en Manasse.
Dat is ook alweer zo. En Efraïm zelf is al dubbel. Maar zijn zonen waren inderdaad Manasse en Efraïm dan, die dan weer verwisseld werden. Jozef eerst bij de vrouw van Potifar, daarna bij de dochter van Potifera. Mag je niet ontgaan dat het in feite dus 2 keer hetzelfde is. Of eerst in het huis van Potifar, daarna in de gevangenis, twee keer hetzelfde. Vervolgens de broers die Jozef opzoeken in Egypte, twee keer. Enzovoorts.
En dat moet je echt zoeken in de gemeente.
Ja, broeder, ja, dat is zo. De hele gedachte achter de geschiedenis van Jozef is dat de eerstgeborene uit Israël inderdaad heerschappij zal hebben over heel Israël, maar zelfs over de volkeren uitgebeeld in Egypte. Maar dat inderdaad die heerschappij van Jozef over Israël en Egypte inderdaad zich afspeelt buiten Israël, buiten Palestina uitdrukkelijk, terwijl in Canaan, in Palestina, notabene zelfs hongersnood is. Daar komt het op neer. En daarna zou ik u moeten demonstreren hoe in al die hoofdstukken, al die delen van die geschiedenis, steeds opnieuw hetzelfde verhaal verteld wordt. Namelijk hoe de zaligheid officieel van Israël wordt weggenomen, uit het land verdwijnt, zal ik maar zeggen. Maar hoewel dat er toch zaligheid is, alleen niet bij Juda, ook niet bij Ruben trouwens, uitdrukkelijk ook niet, maar niet bij Juda, maar bij Jozef. Waarna alle belangrijke delen van het Nieuwe Testament beginnen met ene Jozef. Van het Nieuwe Testament beginnen met ene Jozef. Omdat het in het Nieuwe Testament in het algemeen gaat om onze bedeling. De rest wat daarna komt hoeft eigenlijk niet te verteld te worden in het Nieuwe Testament. Want dat kan je zo uit het Oude Testament halen, dat gebeurt ook. Maar alles, alle andere in het Nieuwe Testament begint altijd met ene Jozef. Van Nazareth, van Arimathea, van een van Cyprus trouwens, en Jozef. Barnabas, hij kreeg overgeslagen, want dat was de... Dat zou dan de 13e apostel geweest zijn, als hij gekozen zou zijn. Ook nog gekozen zou zijn, de 13e apostel was Jozef, Justus, bijgenaamd enzovoorts. Altijd begint met een of andere Jozef, die dan weer van het toneel verdwijnt, want Jozef wordt altijd vergeten. Dat weet u toch, hè? Leuk, hè? Dat weet u toch, de schenker? Die vergat Jozef. Ja, Jozef wordt altijd vergeten. Jozef verdwijnt altijd. Jozef van Nazareth is ineens weg. Jozef van Arimathea is ineens weg. Jozef die de 13e apostel had moeten zijn is ineens weg. En die andere Jozef van Cyprus die krijgt een andere naam, Barnabas, maar die is ook ineens weg. Of waren er nog meer trouwens? Verdwijnen allemaal naar het buitenland. En de allereerste Jozef uit het Nieuwe Testament ging zelfs letterlijk naar Egypte. Om na 2 jaar, natuurlijk 2, om na 2 jaar weer terug te keren. Goed. De schenker en de bakker waren er trouwens ook 2. Maar dat even terzijde. Maar je vindt dus in de geschiedenis van Jozef ook die dubbele cijfers. En let even op, laten we ze halveren. 7 vette jaren wordt 3,5 vette jaren. Dat is in ieder geval een beeld van de eerste helft van de 7e week van Daniël. Als je ze bij elkaar neemt zo. De 7 magere jaren daarop volgend zijn een beeld van de tweede helft van de 7e week van Daniël. En daarna volgen nog 66, namelijk 33 jaar in de rest van het leven van Jozef. Waarin, en dat zijn jaren waarin heel Egypte het eigendom wordt van farao. Een beeld van hoe het koninkrijk wordt opgericht. Ik zeg er meteen bij dat dit niet de enige toepassing is van wat daar in die geschiedenis vermeld staat. Want het blijkt dat die geschiedenissen ook van die vette en magere jaren, dat die feitelijk ook een uitbeelding zijn van onze bedeling in de eerste plaats. Dat niettemin die chronologie van die volgende bedeling daar ook in vermeld wordt, dat is waar. Maar in de eerste plaats is het ook een uitbeelding van onze bedeling, waarbij de magere goede aren een beeld zijn van de 10 stammen van Israël. En waarbij de vette koeien dan wel aren een beeld zijn van 2 stammen van Israël. De Joden, aan wie al die zegeningen gegeven waren. Maar die 2 stammen, wat voor de Joden bestemd was, wordt opgegeten door de 10. En de 10 worden er niet rijker van, worden er niet vetter van. Zo is het in onze dagen. De zaligheid is van de Joden weggenomen, waar is het gebleven? Bij de 10. Kun je dat aan de 10 zien? In principe niet. Nou, ga er maar even aan staan. En voor die gelegenheid is het dus duidelijk niet 3,5, maar 7. En als u dan zegt, en die 66 dan? Dan zeg ik, waar staat die 66 dan in de Bijbel? Want die hoef ik in dit verband dan helemaal niet meer te verklaren. Want die staat nergens, die heb ik uitgerekend, maar die staat nergens. Als die er niet staat, hoef ik hem ook niet te verklaren. Nou ja, goed. Andere keren geschiedenis van Jozef. Daar heb ik bandjes van trouwens, dat vergeet ik altijd te zeggen. Dat moet ik zeggen van mijn bestuursleden. Hè? Vermoedelijk wel, ja. Zit er wel in. Twee kanten bespeeld. Goed. Maar daarna, kijk, als die 7766 kan toegepast worden uit de geschiedenis van Jozef, want daar vind je iets dergelijks net zo goed terug, dan kun je ze daarna leggen naast deze cijfers. Hier zie je het nog een keer, 7766, oftewel 14 en 66. Maar op zich staat er totaal niks bij en ik heb geen enkele indicatie om dat ergens anders op toe te passen. Dus ik kan hooguit zeggen, dan weet ik het niet, als het wat anders moet zijn, dan weet ik het niet. Maar goed, ik had er nog een paar, die wil ik vanavond toch nog wel eventjes vermelden. We hebben nog een paar minuten. Want dit was er één van die 7 en 33 in elk geval uit Leviticus 12. We hebben daarnaast, maar die schriftplaatsen heb ik al uitgebreid met u genoemd. We hebben daarnaast namelijk de schriftplaatsen 5 namelijk, waarin gesproken wordt over de regeringsperiode van David. Die heb ik u in de tijd gelezen. Een periode die verdeeld wordt in 7 en 33 jaar, waarbij David 7 jaar regeerde, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten, in Hebron, over alleen Juda. Waarbij dus die 7 jaren slechts met Joden te maken hebben. Dat is met de 70ste week van Daniël ook zo, want het hoort bij de geschiedenis van uw volk en uw heilige stad, het Joodse volk en dus Jeruzalem, maar het idee is bovendien dat voor zover Christus koning is, de echte David, begint zijn koningschap en de openbaring daarvan feitelijk bij de opname van de gemeente. Dat moet ik nog even zeggen, want wij denken dat begint aan het eind van de 70ste week, maar het begint feitelijk bij de opname van de gemeente. En dan begint hij ook inderdaad zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Begint daarmee. Daar is de gemeente in betrokken. Dus die gaat eerst naar de hemel, vanzelfsprekend. En die eerste 7 jaren wordt het werk gedaan aan het Joodse volk, inderdaad. Maar de 7 jaren van David zijn ook inderdaad niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Net zo goed als dat de Heer in die 7 jaren, de 70ste week vandaan, niet in Jeruzalem is, maar daarbuiten. Hij komt er uitdrukkelijk niet in. Tot het eind van de 70ste week aan toe niet. Niet in Jeruzalem, wel daarbuiten. In dat geval uiteindelijk op de Olijfberg, maar uitdrukkelijk dus, want er staat er uitdrukkelijk bij, buiten Jeruzalem dan wel voor Jeruzalem. En zo is het met David in die 7 jaar ook. Koning over de Joden, maar in ieder geval niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Overigens, de verhoging van Jozef vond ook niet plaats na de 2x7 jaar, maar van vette en magere jaren, maar daarvoor, zodat het ook verband houdt, typologisch dan, in de grote lijn met de opname van de gemeente. Want eerlijk, even onder elkaar, even heel snel, Jozef is ook eigenlijk niet een type van de Heere Jezus als zodanig, maar een beeld van de Christus, namelijk de Heer Jezus, inclusief de gemeente. En zijn verhoging is eigenlijk niet zozeer de hemelvaart van Christus, of de verhoging van Christus, of de openbaring van zijn koninkrijk. Het is veel meer de opname van de gemeente, en dus het officiële begin van de openbaring van zijn koninkrijk. Dat gaat daar beginnen. Maar goed, tot even tussendoor. De regeerperiode van David is 7 jaar in Hebron en daarna 33 jaar over alle stammen van Israël. We hebben die schriftplaatsen gelezen, waarin zelfs een delegatie van de stammen van Israël, van alle 12 namelijk, bij hem komt om hem te vragen of hij koning over hem wilde zijn. Niet 11, 12. Ook Juda hoort daar weer bij. Net alsof het koninkrijk overnieuw moet beginnen, maar nu over alle stammen van Israël. Dat klopt ook precies, dus 7 jaar in verband met Juda, daarop volgende 33 in verband met alle stammen van Israël. En dan wordt ook Jeruzalem veroverd, want het heette tot dan toe Jebus. Het is dus ook niet de stad van Melchizedek, zoals sommigen denken. Die had er helemaal geen in. Maar toen werd Jebus veroverd en genoemd Jeruzalem. En toen werd Jeruzalem dus gebouwd als Israëlitische stad enzovoorts. Precies zoals Jeruzalem gebouwd of eerst veroverd en gebouwd zal worden na de 70ste week van Daniel. Ja? Is dat duidelijk? Een van de problemen in verband met die tijdrekening van David is dat daarin soms de 7 jaar genoemd worden als 7,5 jaar. Daarvan heb ik gezegd, dat maakt eigenlijk ook niks uit, want het wordt er gewoon wat nauwkeuriger gegeven. Maar afgerond op hele jaren blijft het gewoon 7 jaar en nog 33. Dus er is geen enkele inconsequentie of tegenstrijdigheid wat dat betreft in de schrift. Hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig men neemt. Het zijn of 7 jaar of 7 jaar en 6 maanden, maar dat blijft voor de rekenwijze en voor de chronologie gewoon 7 jaar. Neemt echter niet weg, maar dat kan ik alleen maar heel snel vertellen. Ik heb het hier trouwens wel eens veel uitgebreider verteld. Neemt echter niet weg dat er een half jaar op een of andere wijze zoek gemaakt wordt, als het ware, in deze uitspraken. En dat geeft mij een sterke bevestiging van de gedachte dat in de toekomst, aan het einde van de 70ste week van Daniel, als het nieuwe verbond begint dus, de kalender, de Joodse kalender, die een half jaar verschoven werd bij de aanvang van het oude verbond, dat die kalender weer teruggeschoven wordt. En dat die verschoven is, dat is nog een heel duidelijke zaak, want de Joden vieren nog altijd nieuwjaar op de eerste dag van de 7e maand. En hun jaar heeft ook gewoon 12 maanden, maar op de eerste dag van de 7e maand is Joods nieuwjaar. Dat is al zo sinds de uittocht uit Egypte, sterker. Maar goed, dat is al zo sinds de uittocht uit Egypte, want toen werd de toenmalige 7e maand gemaakt tot maand nummer 1. Onder het motto, geen namen, maar rugnummers, juist. Want de maanden zijn gewoon genummerd, de Joodse maanden, oorspronkelijk. En wat toen de maand was van de uitgang uit Egypte, was de 7e maand, die werd bij die gelegenheid gemaakt tot maand nummer 1. Maar nieuwjaarsdag bleef gewoon op de oude dag, dat kan niet missen. En aangezien dus alles 6 maanden opschoof, viert men dus sindsdien nieuwjaar op de eerste dag van de 7e maand, in plaats van op de eerste dag van de 1e maand. Dus een half jaar verschoven. En ik heb reden om aan te nemen dat bij de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week van Daniel officieel die verschuiving weer teruggezet wordt. Waarom die verschuiving is, dat kan ik echt niet in een paar woorden uitleggen. Maar ik kan wel enkele dingen erover zeggen ter illustratie. Een van de belangrijkste is deze, dat bijvoorbeeld de sterfdata, moet ik even langzaam praten, de sterfdata van Mozes en Aaron, dat is moeilijk na te zoeken trouwens, maar als je het doet zal blijken dat die sterfdata van Mozes en Aaron een half jaar, precies een half jaar, schelen. En Mozes ging door voor de koning en Aaron ging door voor de priester, zodat de koning en de priester van elkaar gescheiden zijn, zo ver mogelijk. Want een grotere verschuiving dan een half jaar kan niet, want daarna wordt het weer minder. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ja? Ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, want dan wordt het moeilijk voor me. Maar goed, of voor u. Maar zo ver mogelijk uit elkaar geschoven. Dan zegt u, nou, dat zegt mij niks, dan zal ik u er nog een noemen. De geboortedata van de Heer Jezus en Johannes de Doper, die lagen ook precies een half jaar, 6 maanden namelijk, uit elkaar. En het aardige is dat de Heer Jezus, was uit Juda en feitelijk de koning. Nou, hij moest het worden, net zoiets als Mozes dus. Terwijl Johannes de Doper uitdrukkelijk uit Levi was, want zijn vader was priester. En Johannes de Doper was dus priester, zodat je daar naast elkaar hebt, bij wijze van spreken dan, een koning en een priester, met inderdaad 1,5 jaar verschil. En dat komt overeen, die geeft er 2 voorbeelden, maar komt overeen met de merkwaardige situatie onder het Oude Verbond, dus namelijk een uitzonderlijke situatie onder het Oude Verbond, dat koningschap en priesterschap niet samen gingen. En wij zijn er wellicht aan gewend, wij zeggen gewoon, nou ja, de koning uit Juda en de Hoewel die ook wel eens uit Efraïm was trouwens. Mag het. Maar de koning uit Juda en de priester uit Levi, want zo was het nu eenmaal geregeld. Maar dat is een uitzonderlijke situatie, omdat de koning per definitie ook hoge priester is. Dat kan niet missen. Want de koning is per definitie namelijk de eerstgeborene. En de hoge priester is ook per definitie de eerstgeborene. Zodat het heel normaal is dat de koning, als hij godsdienstig is, dat de koning ook hoge priester is, vooropgesteld dat er nog meer priesters zijn. Wij vinden zoiets in ieder geval terug in de verschijning van Melchizedek, al geef ik meteen toe dat het een hoge mate typologisch is, maar niettemin, er wordt genoemd als koning en priester in één keer, maar daar is niks, op zich niks bijzonders aan. En we komen later nog zo'n figuur tegen, namelijk Jethro. Die priester was van Midian, maar hij was koning. Dat betekent de titel Jethro trouwens ook. De drager van de kroon of zoiets betekent het. Maar niettemin koning en priester. En ons, de koning en priester van het nieuwe verbond is uiteraard ook dezelfde. Uiteraard naar de ordening van Melchizedek. Maar de normale situatie is dat de eerstgeborene van het volk dus koning is, maar ook dus priester is. Alleen onder het oude verbond werden die dingen van elkaar gescheiden. Dat kon niet samengaan. En dat is zo, omdat de wet, maar eigenlijk wet in het algemeen, de combinatie van koningschap en priesterschap niet verdraagt. Want officieel is, hoort het wel samen te gaan, maar als er wet is, gaat het niet. Want de koning wordt geacht wet te hanteren en de overtredingen van de wet te bestraffen. Terwijl aan de andere kant de priester geacht wordt verzoening te doen voor de zonden en overtredingen van het volk. Dus wat moet nou de koning en priester doen als iemand de wet overtreedt? Moet u nou recht toepassen? Of moet hij verzoening doen? Vergeving doen? Dat kan dus domweg niet. Onder wet bestaat dat niet. En dat is ook wat daar geïllustreerd wordt. Daar kwam de wet en prompt werden koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. Alleen, in onze dagen onder het nieuwe verbond zijn wij verlost van de wet. Die overigens vervuld is. Hij is ook vernietigd natuurlijk, maar niettemin, hij is vervuld. En er is een rechtvaardige grond gemaakt om inderdaad zonden en overtredingen te verzoenen. Vandaar dat onder het nieuwe verbond de koning wel degelijk ook hoge priester is. Daar is het laatste woord niet mee gezegd uiteraard, maar zo is het nou eenmaal. Koningschap en priesterschap gaan onder de wet niet samen. En ze werden dus onder andere door die zes van elkaar gescheiden. En ik heb u in het verleden op gewezen dat het getal zes in de Bijbel in bijzondere sterke mate verbonden is met het priesterschap van Christus. Niet omdat het specifiek de betekenis is. Zes staat voor de mens en daarom voor de zoon des mensen. Dus in de eerste plaats voor de eerstgeborene onder of uit de mensen. Maar in de praktijk geeft de schrift daarbij nadruk op het priesterschap van de zoon des mensen. Men lezen Johannes Evangelie. Maar goed, de zes heb ik besproken, dus ik kom er nou niet op terug. Maar ik verwacht dus dat in de toekomst dat verschil van zes maanden inderdaad weer rechtgetrokken wordt. Daar heb ik zo wat schriftgedeelten voor, waaruit ik dat onder andere concludeer. Maar een van de gedachten is dan ook dat de tiende van de eerste maand, waarop het paaslam in huis genomen moest worden, ineens gelijk valt met grote verzoendag uit de zevende maand. Zodat we nou niet meer weten of het nou Grote Verzoendag is of het in huis nemen van het paaslam. Waarna op de 15e van de eerste maand het feest van ongezuurde broden dan wel het feest van Pascha begint, maar het valt dan wel samen met het loofhuttenfeest. En nog sterker, het feest van de vernieuwing des tempels, het Chanukka-feest, valt ineens samen met Pinksteren. Dat is wat. Ja, zodat als het waar is wat ik denk, dat het einde van de 70ste week van Daniël valt op de 10e van de eerste maand, de dag namelijk ook de datum van het einde van de 69ste week. Kortom, als het einde van de 70ste week ook de 10e van de eerste is, waarop men het paaslam in huis moest nemen, waarop de Heer dus verscheen op de Olijfberg om het huis Jeruzalem binnen te gaan, enzovoort. Hè. Wel, die dag zal achteraf blijken te zijn grote verzoendag. 10e van de 7e maand. Want de kalender wordt verschoven. En dan ben je dus een half jaar op de kalender kwijt. Zodat het een half jaar na het einde van de 70e week nog steeds de 10e van de eerste maand is. Heb je dat? Dan zit die kalender weer zo. Dat is een half jaar later, is nog steeds de 10e van de eerste maand. Dat is een half jaar zoek. Hoe lang duurde het dan vanaf de opname van de gemeente tot het einde van de 70e week van Daniel? 7 jaar of 7,5 jaar? Daar krijg je later problemen mee als je op de kalender moet uitrekenen. Hoe nauwkeurig wil je het hebben? Het is een half jaar dus op de kalender als het ware zoek gemaakt. Ik kom het nog ergens tegen, diezelfde gedachte. Alleen heet het dan niet een half jaar, maar heet het een half uur. Dat is namelijk als je in Daniel 6 en 7. En maar als je in Daniel 6, openbaring 6 aan het einde van de 70e week ben gekomen, zoals ik net heb geïllustreerd, dan gaat het verhaal verder pas in hoofdstuk 8 vers 1, want er komt die toorn Gods enzovoorts. Maar het begint met een stilzwijgen in de hemel van een half uur. Dus een halve tijd, een uur is ook maar een tijd, is een half uur, is ineens zoek. Niet meer terug te vinden. Waarom? Omdat de kalender, denk ik, een half jaar teruggeschoven wordt.
Is
het
ook het verkorten van die dagen?
Nee, dat is niet het verkorten van die dagen. Ja, maar ik heb geen aanleiding om het daarop toe te passen, omdat er een volstrekt plausibele verklaring voor de verkorte dagen is van die verdrukking in Matthäus 24 zelf. Namelijk, de grote verdrukking begint in het midden van de 70e week van Daniel, maar voor Israël wordt die verkort. En hoe die dan ook verkort wordt, en wat voor wijze dan ook, het worden gewoon 1260 dagen, terwijl daarna nog 33 jaren van grote verdrukking en van dag des toorns voortduren voor de rest van de wereld in elk geval. Ja, dus daar is verder geen probleem, dus dat verband hoef ik dus niet echt te leggen. Ik kan het gewoon buiten beschouwing laten, betekent dat. Maar dat is een aardige verklaring voor die 7,5, zoals ze bij David genoemd worden. Moet er nog wat anders bij zeggen. Volgens de zonderschool waarop ik geweest ben, was David een type van de Heer Jezus in zijn wederkomst, in de dagen waarin hij zijn koninkrijk opricht. Nou, wij kennen daarvoor inderdaad een periode van 40 jaar. Dat werd er niet bij verteld toen trouwens. Maar wij kennen daarvoor inderdaad een periode van 40 jaar. Inderdaad verdeeld in 7, dan wel 7,5 en 33. Klopt precies. Waarna Salomo geacht werd een beeld te zijn van Christus. Ook in zijn wederkomst, maar in de dagen waarin het koninkrijk al gevestigd is. In overeenstemming met de situatie in de dagen van Salomo. Kortom, een beeld van de, zeg maar, de 1000 jaren. Goed, welke zonderschool dat was. Daar wil ik niet meer. Maar ik heb er nog een paar voor u. Die wil ik dan toch even noemen. Dat is Johannes 20. Helemaal naar het Nieuwe Testament. Johannes 20. Waar op de dag van de opstanding van Christus. Het zou een beeld moeten zijn van het aanbreken van het Nieuwe Verbond. Koninkrijk zou openbaar moeten worden, wat gebeurde niet. Maar niettemin, het is het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar dan staat er in vers 19, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, maakte Jozef zich aan zijn broers bekend. Maar dat is weer ergens anders, hè, waar de deuren dicht gingen. Maar op diezelfde avond verscheen de Heer aan zijn discipelen. Hoeveel waren er dat? Vind ik altijd leuk om te vermelden. 10, want er ontbraken 2. Waar zouden die 2 die ontbreken nou een beeld van zijn? Van de 2 stammen van Israël, dat klopt precies. Want de ene die er niet was, heette ook zo Judas namelijk. Die was weg. Want Judas is een beeld van ongelovig Joodse volk in die dagen, waar een oordeel over kwam. En de andere die er niet was, was Thomas. Want volgens het boek is Thomas een beeld van het Joodse volk, zoals dat in de toekomst alsnog, wat moet nog gebeuren, tot geloof zal komen. Ook zonder enige tijdrekening of getallen daarbij is dat een bekende gedachte. Laat ik het zo zeggen dan. Hè? Thomas, een type van het Joodse volk wat pas later tot geloof zou komen. Die is er hier niet bij. Dus zijn er 10 waarna het voor de hand ligt te denken dat die 10 die er nog overblijven in beeld zijn. Voor de 10 stammen van Israël die inderdaad opgesloten zitten. Want de deuren zijn dicht en de Joden zijn er niet bij. Waarmee je meteen al ziet, Joden zijn er niet. De 2 stammen zijn er niet. Wie zitten er dan in die zaal? De 10 dus, dat is wat het uitbeeldt, hè? Een beeld van de 10 stammen in ballingschap. Aan hen verschijnt de Heer op geheimzinnige wijze. Het kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel. Dat lijkt me duidelijk genoeg, hè? Daar geef ik geen toelichting bij. De Heer maakt zich aan zijn discipelen bekend. Zij werden verblijd, de blijdschap van het nieuwe verbond, uiteraard. En hij blies op hen, vers 22, en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Zodat je zeker weet dat het een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarna, in vers 24, staat er, en Thomas, een van de 12, gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de Heer gezien. Dat wil zeggen, in de tussentijd wordt aan hem wel het evangelie gepredikt. Door de 10 wordt het evangelie gepredikt aan de 2, hebben we dat? U zegt, maar Thomas was er toch 1? Ik zeg, dan vergist u zich, want hij was een Didymus, een tweeling. Hij krijgt trouwens ook 2 namen mee, al zijn het dan dezelfde namen, maar in verschillende taal. Dus het telt toch even voor 2 voor de gelegenheid. Leuk, hè? Nou goed, de andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien, doch hij zei tot hem, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zij, ik zal geenszins geloven. Dat zijn bijna letterlijk verwijzingen naar Zacharia 13. Waar de Heer zich via zijn littekenen bekend zal maken aan Israël aan het einde van de 70e week van Daniel. Wat precies. En na 8 dagen moet het vlees zijn en vooruit besneden worden, weet je nog. Na 7 dagen, een week later dus, en dus op de 8e dag betekent het, waren zijn discipelen wederom binnen, weer op de eerste dag der week. Zelfde situatie, maar nu was Thomas erbij. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, net als de vorige keer, en stond in het midden en zei, de vrede zij jullie. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier, enzovoorts. En Thomas antwoordt in vers 28 en zegt, mijn Heer en mijn God. En Jezus zegt tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat is een rechtstreekse verwijzing naar onze bedeling, waarbij wij die de Heer niet gezien hebben, nochtans in hem geloven. Waarbij Thomas de buiten gezet wordt als het ware, maar Thomas is een beeld van het Joodse volk, of van Israël in het algemeen trouwens, maar eerste plaats van het Joodse volk, zoals dat in de toekomst alsnog tot geloof zal komen. En dat is dan meteen eigenlijk het einde van het boek, min of meer. Maar goed, 7 dagen later, klopt precies dus, hè, 7 dagen later. Eerst de 10... En 7 dagen later, de 2, maar de 10 duidt dus op de roeping van de gemeente in onze dagen. En 7 jaar daarna, namelijk dan verloopt de eerste 70e week en daarna komt het Joodse volk officieel tot geloof. Dat is het verhaal. En daarna weer 10 natuurlijk, maar dat is om het moeilijk te maken. Maar waar het nou om gaat is dat we hier lezen over Thomas, die een week later, als het beeld van de 70e week van Daniel, tot geloof komt. Dat zou op zich al genoeg zijn, maar daarna lezen wij verder in Handelingen 1. Dat stond ook hier in de buurt. Ja, Handelingen 1. Waar gesproken wordt over de apostelen. En dan in vers 3. De apostelen aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, zijn de, onder andere de littekenen, zal ik maar zeggen. 40 dagen lang zijn er van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan, waarna wij de vermelding vinden van het laatste teken wat de Heer op aarde deed, zelf, namelijk zijn hemelvaart. Ik vind dat moeilijk om dat te zeggen zo, omdat wat wij wat later in het Nieuwe Testament genoemd wordt zijn hemelvaart, of dat hij inging in het heiligdom, of hoe men heten mag, uitermate verhoogd aan de rechterhand Gods, dat vond niet plaats op hemelvaartsdag, maar echt 40 dagen eerder, namelijk op eerste paasdag. Ik zeg het er elke keer maar weer bij, want wat hier beschreven wordt als de hemelvaart van de Heer Jezus, is gewoon het laatste teken wat hij deed. En de verklaring die erbij gegeven wordt, is duidelijk genoeg. Er wordt namelijk gezegd dat deze hemelvaart van de Heer Jezus een teken is van zijn wederkomst. Dat wil zeggen, ik zeg altijd gewoon, wat de discipelen hier zagen, is niks anders dan de wederkomst van Christus. Alleen de film draaide achteruit. Dat schijnt voor iedereen duidelijk te zijn. Want zo staat het, het is het teken. Zij zagen iets en toen werd er gezegd wat zij zagen. Zij zagen namelijk een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Staat erbij, want deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem zien opnemen in de hemel enzovoorts. Namelijk op de bekende wolk. Maar zijn eigenlijke verhoging had al 40 dagen eerder plaatsgevonden. Maar waar het om gaat is dus dat wij vinden de opstanding van Christus daarna een periode van 7 dagen, leidend tot de bekering, zal ik maar zeggen, van Thomas als beeld van het Joodse volk, aan het einde van de 70ste week van Daniel, ik kan niet missen. En daarna hebben we dus nog 33 dagen, want het waren totaal 40 dagen vanaf de opstanding tot aan, laten we zeggen, hemelvaarsdag. Netjes verdeeld in 7 en 33, met na 7 op de 8e dag, dat de Heer zich openbaart aan Thomas als type van het Joodse volk. Dus daar vind je precies dezelfde structuur in, en ongetwijfeld in dezelfde betekenis, want de hemelvaartsdag, of de gebeurtenis van de hemelvaart vanaf de Olijfberg, kan natuurlijk ook rechtstreeks in verband gebracht worden met de ultieme, zo noem ik dat dan, de ultieme wederkomst van Christus, namelijk wanneer hij in heerlijkheid zal verschijnen en zal zitten op de troon in Jeruzalem. Dat is namelijk 40 jaar na de opname van de gemeente. Ik heb er trouwens nog één voor u, uit Exodus 24, maar die noem ik nou alleen maar even aan het eind van de avond. Want daar vinden we nog zo'n 40 verdeeld in 7 en 33. Namelijk Mozes op de berg. Waar hij de berg Horeb Sinai bestijgt. 7 dagen lang in het donker zit in de wolk, bedekt enzovoorts. En na 7 dagen, dus op de 8e dag, verschijnt de Heer aan hem. Of komt hij hogerop en verschijnt hij aan de Heer. Maar in ieder geval, dan verschijnt de Heer aan hem, is de gedachte. Waarna hij nog 33 dagen op die berg is. Om vervolgens met de wet, het woord Gods, moet ik dan eigenlijk zeggen in dit verband, naar beneden te komen. Maar inderdaad, een periode van 40, die moet leiden tot de vestiging van het oude verbond. Op aarde, beneden. Maar zo kennen we ook een periode van 40, die moet leiden tot de vestiging hier beneden, op aarde, van het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. Nou, dat lijkt me wel voldoende, dacht ik. En hoe dan ook, 33 in het algemeen staat voor belofte en vervulling van de beloften. Voordat de dingen gestalte krijgen of vorm worden in het algemeen. En als er dan iets vorm moet worden of gestalte moet krijgen op aarde, dan is dat toch zeker het koninkrijk van Christus. En dat neemt inderdaad 33 jaar. Vanaf het allereerste begin op de Olijfberg bij Jeruzalem, tot aan dat de Heer zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. 33 jaar. En voor degene die altijd gedacht had dat 33 staat voor de leeftijd van de Heer Jezus, want zo redeneert men het 33 uit de Bijbel weg, moet ik u zeggen dat op geen enkele wijze te bewijzen valt dat de Heer 33 jaar oud was, maar dat ik u eventueel wel wil voorrekenen dat hij ouder was. Namelijk 35 jaren van 360 dagen op het dag van de intocht in Jeruzalem. Niet 35 jaren van 360 dagen op de dag van de intocht in Jeruzalem, ofwel 34,5.